Wauw. Na zulke worship te mogen spreken is wel een bijzonder voorrecht. Sowieso vind ik het een voorrecht om te mogen spreken op het eerste dag van het nieuwe jaar. Hoe vaak gebeurt dat? 1 januari op zondag en dat we zo samen mogen komen in het huis van de Heer. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik heb me zo verheugd op dit moment. Ik heb zo verheugd om met jullie te delen wat God mij op mijn hart gegeven heeft. En ja, Pastor Jan heeft al Psalm 23 gelezen. En voor de mensen die, ja, die mij kennen, die ons gezin kennen, die weten dat wij elk jaar aan het begin op 1 januari de Psalm van het jaar lezen. Dus het was dit jaar 2023, zou het Psalm 23 geweest zijn, waren het niet dat iedereen overal naartoe gegaan was en ik gewerkt heb. Dus we hebben Psalm 23 via de app gedeeld. En het is een prachtige psalm en wat een mooie psalm als dat een belofte is voor het komende jaar, als wij daarin gaan wandelen. Het is echt helemaal geweldig. Onze dochter is geboren in 2000, die krijgt hem 2 keer per jaar deze psalm, want ook op onze verjaardagen wordt het jaar, ja, 23 jaar, psalm 23. Dus weten jullie gelijk hoe oud Woosje wordt dit jaar? Die krijgt hem 2 keer van ons. Dus nou, we hebben elkaar allemaal een gezegend nieuwjaar gewenst, of de beste wensen, of alle wensen die we elkaar maar konden bedenken. Ik was de afgelopen periode ben ik bezig geweest met wat is zegen en wat is nou, wat staat erover in de Bijbel? En het was niet dat ik er per se naar op zoek gegaan was, maar ik was gewoon bepaald bij Deuteronomium 28 tot 30. En er staan zulke mooie dingen over zegeningen. De zegeningen die de Heer ons wil geven. Maar als je doorleest, dan komt er een heel ander stukje achteraan. En dat gaat over de vervloekingen. Dat zijn de dingen die niet gebeuren als we Jezus niet volgen. En hoe moeilijk is dat om dat te lezen? Het is in ieder geval een stuk wat ik altijd oversla. Ik vind het leuker om me bezig te houden met de zegeningen, dan dat ik ga kijken van wat staat er in de Bijbel over de dingen die mij gebeuren als ik hem niet volg. Maar voordat ik daarop verder ga, had ik wat gedachten voor mezelf opgeschreven over 2023. Stel je nou eens voor dat 2023 symbool staat voor al het nieuwe dat Jezus al gegeven heeft. Dat het niet iets is wat naar mij toe komt, maar iets is dat ik zelf breng. Niet iets is dat ik nog krijg, maar iets dat ik al gekregen heb. Hoe anders kijk ik dan tegen het nieuwe jaar aan met al mijn goede voornemens? Wat mooi om in dat licht Colossense 3 te lezen. Dat spreekt over het nieuwe leven. Van oud naar nieuw. Wij nemen het nieuwe met ons mee. We dragen het nieuwe bij ons. We zijn het nieuwe. We brengen het nieuwe. Tenminste, als de Heilige Geest in ons woont. Hoe nieuw zijn wij? En dan voor mezelf, hoe nieuw ben ik? Jezus steeds meer en ik steeds minder. Zoals we kunnen lezen, Johannes 3 vers 30. Kunnen mensen dat van mij zeggen? Weerspiegel ik Jezus? Breng ik zegen? En als ik geen zegen breng, breng ik dan vloek? Kies ik voor het leven en spreek ik goede woorden? Wat is er met mij gebeurd sinds mijn bekering? Heb ik het oude achter mij gelaten? Herinner ik mij de wonderen? Heb ik lief zoals Jezus mij lief heeft? Heb ik lief zoals Jezus lief heeft? Of verschuil ik mij achter een ander die dat in mijn ogen ook niet doet? Kijk ik naar wat mensen doen? Of kijk ik naar wat Jezus doet? Gehoorzaam ik Jezus? En houd ik mij vast aan wat Hij zegt? Hoe serieus neem ik de woorden die Jezus tot mij spreekt? Snap ik dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat ik denk, zeg en doe? Kies ik het leven of kies ik de dood? Ben ik gehoorzaam en ontvang ik zijn zegen? En hoe dankbaar ben ik eigenlijk voor alles wat Jezus voor mij gedaan heeft? Dankbaarheid. Het is een celebration dienst. We mogen vieren het nieuwe jaar in dankbaarheid. En dan komen we bij de teksten in Deuteronomium, waar ik net al over sprak. Al deze zegeningen zullen over jou komen en jou bereiken wanneer je de stem van God, de Heere, jouw God, gehoorzaam bent. Vraag wat van ons. Gezegend nieuwjaar. We doen het allemaal, maar het vraagt wat van ons. Maar al deze zegeningen krijg je alleen als je niet afwijkt van de wetten die ik je heb gegeven. Nog naar rechts, nog naar links. En ook mag je nooit andere goden aanbidden. Dan staat er verderop iets heel moois in Deuteronomium 30. Want dit is niet moeilijk voor jou. En het is niet ver weg, want dit woord is heel dicht bij jou. In je mond en in je hart om het te doen. En Mozes zegt aan het eind van zijn leven in Deuteronomium 32, onthoud voordat Jozua het land, Jozua het volk Israël het beloofde land zou inbrengen, onthoud en overdenk de wetten die ik jullie heb gegeven. Geef ze aan jullie kinderen door. Want deze wetten zijn niet alleen maar een verzameling woorden. Ze zijn jullie leven. Door ze te gehoorzamen zullen jullie lang en voorspoedig leven. In het land aan de overzijde van de Jordaan. Dat aan de overzijde van de Jordaan ligt. En dat jullie zo dadelijk in bezit gaan nemen. Matteüs 22. Wil iemand Jezus, een schriftgeleerde, wil Jezus een strikvraag stellen? Wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? En dan komen deze prachtige woorden van onze Jezus. Hij antwoordde, heb de Heer jouw God lief. Met heel je hart. Met heel je ziel. En met heel je verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb je naaste net zo lief als jezelf. En deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. En eerder in Matteüs 7 zegt Jezus het als volgt. Als jouw zoon jou om een brood vraagt, geef je hem dan een steen? En als hij jou om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Natuurlijk niet. Al ben je slecht, jij geeft jouw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal jouw hemelse vader het goede geven aan wie hem erom vragen? Behandel anderen zoals jij wil dat ze jou behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Wat mij trof is dat hier staat, hoeveel te meer zal jouw hemelse vader het goede geven aan wie hem erom vragen. We hebben het over Psalm 23 en wat staat daar? Wij hoeven niet eens te vragen. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ik heb een boek gelezen over een herder, hoe een herder naar Psalm 23 kijkt. En daar staat zoiets prachtigs in. Dat wist ik niet, maar als een herder gaat kijken naar Psalm 23 en elk vers voor vers gaat vertellen over de betekenis van die psalm, daar zit zoveel rijkdom in verborgen. Ik beperk me heel even tot deze tekst. En dan heb ik het met name even over het tweede deel. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Herders doen dat bij hun schapen. Schapen worden ingeolied door een soort lijnolie, een mix van allerlei in warme landen. Worden ze ingeolied, hun kop. En waarom is dat? Omdat de schapen, net als wij, allemaal gaten hebben in hun hoofd. Ogen, oren, neus, mond. Schapen hebben heel veel last van vliegen. Die vliegen, die gaan in die gaten eitjes leggen. Als dat gebeurt, dan hebben ze een ondraaglijke pijn in hun kop. En dan worden ze helemaal gek. Dus dat willen de herders voorkomen. En ze zalven hun hoofden, zodat dat niet kan gebeuren. Wat een mooie symboliek naar ons. Als wij gezalfd zijn, hij zalft ons. Onze bekers vloeien over met de olie van de Heilige Geest. En wat doet dat? Het beschermt ons hoofd, onze gedachten, onze hersens tegen al die vliegen die binnen willen komen en die andere dingen willen dan wat God van ons wil en die hij van ons vraagt. En terwijl ik bezig was met allerlei teksten te zoeken en uit te zoeken, kwam ik er eigenlijk achter dat toen ik deze tekst las, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, keek ik daar heel op een hele gekke manier naar. En ik dacht, oh, wat heb ik beperkt altijd naar deze tekst gekeken. Want ik dacht aan een tafel, die staat hier en wij gaan zitten. Ja? En dan heb je de vijanden die dan om ons heen naar ons toe kijken. Dus ik zag het altijd van een verkeerd perspectief. Tot de Heer iets openbaarde. En ik wil dat echt aan jullie doorgeven. En ook daar kan herder allerlei dingen over zeggen. Ik heb me daar niet genoeg in verdiept om het over te brengen. Maar het heeft te maken met schapen die de hoogte ingebracht worden in het seizoen. En dat wordt ook wel, ja, dat wordt dan vergeleken met tafel. Die symboliek zit daar in de tafel. Dus toen ik dat las, dacht ik, wauw. Dus die tafel heb ik altijd zo gezien. Maar wij zitten daar. En die vijand zit daar. Dus ik heb het altijd verkeerd omgezien. En toen dacht ik, oh wauw, hoe verkeerd kijken wij. De Heer wil ons zo openbaren dat die vijand ons niks kan maken. Wij zitten bij de Heer aan tafel en de vijand om ons heen, die kijkt wel naar ons, maar die is al verslagen. Die is al verslagen en hij zalft onze hoofden met olie, dus ons kan niks gebeuren, toch? En dan staat er in Deuteronomium 28 dit. Jullie zullen slaven worden van jullie vijanden, omdat je God niet hebt gediend, uit dankbaarheid voor alles wat hij jou in overvloed heeft gegeven. Nou, ik kan jullie niet vertellen, maar deze tekst raakte mij zo enorm. Het boek heeft het over dankbaarheid. En als je gaat kijken in allerlei andere vertalingen, Hein deelde net iets heel moois daarover. Ons hele hart, wholeheartedly, met blijdschap en hartelijke vreugde. Dankbaarheid. Als wij God niet dienen, uit dankbaarheid voor alles wat hij ons in overvloed gegeven heeft, zo gaan we het nieuwe jaar in, we hebben het al gekregen, dan worden we slaaf van onze vijanden. Kijk, zet die twee teksten naast elkaar. Het spreekt voor zichzelf, denk ik. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Maar jullie zullen slaven worden van jullie vijanden als jullie God niet dienen. Uit dankbaarheid. Niet omdat het moet. Maar uit dankbaarheid voor alles. Wat hebben we prachtige worship net gehad. Wat hebben we prachtige zongen over Jezus die ons vlees op zich genomen heeft. Begrijpen wij wat hij gedaan heeft? Ons vlees. Onze oude mens heeft hij gedragen aan het kruis. Om ons dat nieuwe leven te geven. En daar zitten wij dan. Aan tafel. Bij hem. Terwijl we al onze dingen doen door de hele dag heen. En die vijand kan ons niks doen. Maar het vraagt van ons om de Heer te gehoorzamen. Zoals we net al gelezen hebben. Als je terug gaat kijken in Deuteronomium. Het verschil tussen zegen en vloek. En we willen het nooit hebben over de vloek. We willen nooit kijken naar de dingen die ons overkomen. Maar laten we ook alsjeblieft niet vergeten te kijken naar ons hart. En wat wij doen in ons leven. De zegeningen zullen over ons komen. Dat staat, dat zegt Gods woord. Als we doen wat hij zegt. En door God te dienen. Uit dankbaarheid voor alles. Wat hij in overvloed gegeven heeft. En zo mooi als je doorgaat op het woord dienen. Vorige week hebben we kerst gevierd. De prachtige tekst waarin Maria zegt. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En toen liet de engel haar weer alleen. Maar wat geweldige woorden staan daar. De Heer wil ik dienen. Wauw. Laat er met mij gebeuren zoals u hebt gezegd. Dat kunnen wij ook zeggen. Heer, ik wil u dienen. Laat al die zegeningen over mij komen. Laat het gebeuren zoals u gezegd heeft. U heeft het allemaal gedaan. En ook Joshua. In het laatste hoofdstuk van Joshua lezen we zijn opdracht om vandaag nog te besluiten wie we dienen. Niet morgen of gisteren, omdat ik het al gedaan heb of omdat ik het nu te druk heb. Nee, nu. Vandaag, nu. Altijd gaat het over nu. Altijd gaat het over nu. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En daarna zegt het volk tegen Jozua, nadat er een heleboel dingen tussendoor staan. De keus die zij maakten, wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Het begint allemaal met de keus om dat te doen. En ik moest nadenken over het woord eredienst, daar zit ook het woord dienen in. We komen hier samen om God te dienen. Niet om wat, eigenlijk om wat te geven, te dienen. Hem te eren, vrijwillig en dankbaar. Gewoon omdat we hier in vrijheid samen mogen komen om hem te eren en te dienen. En het Engelse woord daarvoor, wat in de Engelse vertalingen soms gebruikt wordt, is gewoon het woord worship. Aanbidden. Er zit ook het woord dienen in. Mooi is dat, hè? Als je erover gaat nadenken dat wij dus de hele dag door de Heer kunnen dienen, dan kunnen wij de hele dag door de Heer aanbidden. Terwijl we allerlei andere dingen aan het doen zijn, omdat we gefocust zijn op wat Hij wil dat wij doen. En omdat Hij hier geleefd heeft en weet waar wij doorheen gaan, weet Hij als geen ander wat we nodig hebben, toch? Maar laat het tot je doordringen in je hart. Dat Hij dat allemaal gedaan heeft. Hij heeft het allemaal al gegeven. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. In Johannes 15 vers 15 zegt Jezus, onze herder, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Daar staat nogal wat. Alles wat Hij, wat de Heer Jezus van de Vader heeft gehoord, heeft Hij bekendgemaakt aan jou en mij. Als je de Heilige Geest in je hebt, alles heeft Hij bekendgemaakt. Hij noemt ons geen slaven meer. We willen toch geen slaven van vijanden worden, als we vrienden van God zijn. Vrienden noemt Hij ons. Geen slaven, maar vrienden. Zoals in Psalm 25, wat ik net al las. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Eerbiedig ontzag hebben voor de Heer. Dat is een ander woord voor vrezen. Het is niet dat we heel bang voor hem hoeven te zijn. Maar ontzag is een heel ander woord. Ontzag betekent, wauw, heeft u dat allemaal gedaan? Dan ben je helemaal in awe van alles wat hij gedaan heeft. Dat is vrezen. Omdat je weet dat hij, de schepper van de hemel en de aarde, alles in handen heeft en alles kan doen met jou en mij. Wat hij wil, maar dat heeft hij allemaal al gedaan. Dat heeft hij al gedaan. Hij heeft alles al gezien, alles wat we in de toekomst nog gaan doen, alles wat we gedaan hebben. Hij heeft het allemaal al gedaan en volbracht. Aan het kruis. We zijn vrienden van onze God. Word geen slaven van je vijanden. Deuteronomium 28 leerde ons, dien nooit andere goden en heers over je vijanden door God te dienen. Uit dankbaarheid voor alles wat hij jou in overvloed heeft gegeven. Maar er staat ook, dien nooit andere goden. En dan is het heel makkelijk om, als wij denken van, ja, andere goden dien ik niet hoor. Afgoden, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken. Tenzij je beseft, als we spreken over afgoden, gaat het eigenlijk vooral om een manier van leven. Om alles wat mij beheerst. En afleidt van God. Dus alles wat mij beheerst, een heer over mij is, en afleidt van God, kunnen afgoden worden. Alles buiten God om kan in die zin een afgod worden. Afgoden stelen mijn aandacht, ze stelen mijn tijd, mijn energie, mijn geld, mijn worship. Alles wat God toekomt, wordt geroofd door deze afgoden. Vrienden, houd je ver van alles wat Gods plaats in jouw hart zou kunnen innemen. Onze harten behoren hem toe. Hou je hart schoon. En dan is het mooi, als wij dan nu het nieuwe jaar vieren, om stil te staan bij Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwjaar. Dat vieren zij op een ander moment van het jaar. Maar wat ik zo leuk vind om aan jullie te vertellen en eigenlijk ook zo prachtig om te delen, is dat iets wat niet in de Torah staat, beschreven, maar het is een hele oude gewoonte. Op Rosh Hashanah gaan ze na hun samenkomst overal ter wereld naar stromend water. En daar gooien ze hun zonden symbolisch in het water. Dus we hadden het net over je hart schoonhouden. Dit is wat er gebeurt. Dan gaat het over de religieuze Joden. En dat gebeuren wordt tashliach genoemd. Dat betekent wegwerpen van je afwerpen. Dat doen ze door hun zakken te legen, zakken, en daar symbolisch met broodkruimels. Dus dan werpen ze broodkruimels in het water. En dan denk je, broodkruimels, waarom broodkruimels? Nou, omdat er in brood gist zit. En gist, weten we allemaal, staat symbool voor de onreinheid. De dingen die wij niet moeten doen. Dus die broodkruimels werpen ze dan in het water. Maar het wordt ook gedaan met stenen. Dus het kan of met broodkruimels of met stenen gedaan worden. Maar eerst spreken zij aan de waterkant het Tashliach gebed uit. En dat zijn versen uit Micha 7 en Psalm 118. Waar is een God als u? Die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft. U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. U zult ze allemaal in de allerdiepste zee werpen. Tashliach. U zult ons zegenen, zoals u Jacob lang geleden hebt beloofd. En u zult ons uw goedheid tonen, zoals u onze voorvader Abraham hebt toegezegd. En dan staat er in Psalm 118, de verse die zij proclameren. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde. Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde kijk ik op mijn haters neer. Het beeld van de tafel. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. De rest van Psalm 118 wordt niet geproclameerd. Maar wij herkennen hier Jezus. Want wij lezen in vers 22. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. De hele psalm spreekt over Jezus. Dus de religieuze Joden doen het tashliach. Staat niet in de Torah, maar dat is een traditie ontstaan uit vroegere tijden. Ze proclameren deze twee teksten. En die tekst gaat over Jezus. Ik vond het zo bijzonder. Ik vond het zo geweldig. Ik denk, de Heer openbaart zulke mooie dingen in zijn woord. En dan na dat gebed, aan die waterkant, legen zij hun zakken in het stromende water. Ander woord voor stromend water is ook levend water, toch? Onze bron van stromend water, levend water, is Jezus. Bij hem mogen wij onze stenen brengen. Niet één keer per jaar, maar ieder moment van de dag. En dan staat er in Johannes 1 vers 9. Belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. En wat mooi dan om in dat licht te lezen uit 2 Korintiërs 4. Gods goedheid. Die zich door steeds meer mensen verbreidt, leidt tot steeds meer dankzegging, tot eer van God. En ook al gaat onze uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag vernieuwd. En vandaag, op deze eerste dag van ons nieuwe jaar, willen we specifiek nog heel even stilstaan bij 2022. Dat wat wij misschien niet achter ons gelaten hebben. Dat wat wij misschien nog niet beleden hebben. Dat wat misschien nog aan ons vastgekleefd zit. Of misschien nog verborgen is. In ieder geval zijn er dingen die wij niet willen meenemen het nieuwe jaar in. Want alles wat ons bezwaart en beheerst, mogen we bij het kruis brengen. Ik heb onder jullie stoelen vinden jullie zakjes met stenen die daar symbool voor staan. Deze mogen we zo pakken. En je mag je zakje legen bij het stromende water, bij het kruis. En dan mogen we daarna tegelijkertijd het avondmaal vieren. Want het is een viering. Hij heeft zijn lichaam voor ons gegeven. Zijn bloed heeft gevloeid. Uit liefde voor ons, toen wij nog zondaren waren, heeft hij onze zonden gedragen. Toen al. En toen heeft hij ons al vergeving geschonken. Toen wij het nog niet eens wisten. Toen heeft hij het al gedaan. Jezus heeft de overwinning behaald. En daardoor kunnen wij nu heersen over onze vijanden. Wat een genade. Wat een liefde. Wat een vreugde. Wij dienen Jezus. En Jezus alleen. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ik wil jullie uitnodigen om bij het kruis je stenen in het water te leggen. Je kan het zakje in de prullenbak daarnaast doen. En dan mag je daarna het avondmaal pakken. En vieren wat hij heeft gedaan. En ik denk dat het mooi is om dit avondmaal naar je stoel te gaan en te wachten tot we allemaal samen zijn. Zodat we het allemaal tegelijkertijd tot ons kunnen nemen. Dank u, Jezus. Vader, dank u wel. Dank u, Jezus.